onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 121, de versen 1 en 3. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En wat er verder volgt, de versen 1 en 3 van Psalm 121. Het woord Gods wat wij vanavond samen willen lezen, vindt u in het boek der psalmen. Daarvan nader de 23ste psalm. Psalm 23. En als wij dit schriftgedeelte gelezen hebben, dan zingen wij het zesde vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, bij wie al onze paden zijn, in wiens hand alle dingen rusten, het is aan de avond van deze nieuwe dag dat ge ons voor de tweede maal als gemeente vergunt om in uw huis te mogen samenkomen. En we zijn gekomen, Heren, met dezelfde noden en met dezelfde behoeften die wij hadden in dit morgenuur. En daarom vragen we van u of gij genadig nog in alles zou willen voorzien, Heren. Waar gij uw gemeente op uw dag in uw huis wilt samenroepen, allereerst om de eer en de verheerlijking van uw naam te zoeken. Ach, Heere, dat mocht gij in ons hart zelf willen werken. En mocht dat onze verwondering zijn dat gij van den hemel nog bewijzen geeft dat u bemoeienissen met ons wilt houden, waar het toch eenzijdige, ongehouden goedheid is van u, dat gij ons draagt en spaart, ja, ons wilt brengen rondom uw geopend woord en getuigenis. Maar, Heere, wij hebben daarbij zo nodig dat uw woord voor ons ontsloten zal worden. Want van nature is het voor ons zo gesloten, Heren. Dan kunnen wij daar niet in zien. Dan kunnen wij daar ook geen lering uit trekken. Dat stuit af op de hardheid van ons verdorven hart van nature. En u zijt gaan ons niets verplicht, Heren. Maar ge hebt een belofte gegeven dat ge uw gunstgenoten zult verblijden in uw bedehuis. En dat geeft ons de vrijmoedigheid om de avond van deze dag te naderen met onze leegheid, met onze ellende, met onze armoede, om u den Heren die te mogen voorstellen en u te vragen of gij nog in gunst aan ons wilt denken, Heere. Ach, schenk ons genadig de inleiding en de bediening van den Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, Heere, opdat ons hart zal mogen worden geopend, onze oren ontsloten, maar ook uw getuigenis zal mogen worden ontvouwd aan de avond van deze dag, waarin wij zullen horen de goedgunstigheid van u, den Heere, en wie gij zijt voor degene die u, den Heere, mogen vrezen. Gij zijt het allerhoogst en gij zijt het eeuwig goed, Heere. Of wij vragen van u waar gij zo eindig goed zijt, of gij in de Heere Jezus Christus aan ons denken wilt en onze geopende toegang schenken mocht aan den troon uw genade. Heere, wanneer zal uw naam nu verheerlijkt worden in ons midden? Dat zal alleen dan zijn wanneer gij de wonderen van uw genade nog zoudt willen verheerlijken. O God, en daarom bidden we van u of gij nog zondaren trekken wilt uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw goddelijk licht. Wat zou dat een heerlijkheid zijn, lieve Heere, als we dat nog mochten beluisteren, dat u ook in deze gemeente nog zondaren wilt toebrengen tot die gemeente die zalig wordt, mensen bekend mocht maken met hun verloren staat, maar anderzijds ook met de verlossing die daar is in de Heer Jezus Christus. En een ziel uit de diepte tot u, den Heere, zou mogen roepen: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Maar ook dat antwoord beluisterd zou mogen worden: geloof in de Heer Jezus Christus en gezond zalig worden, gij en uw huis. Dat dierbare werk van uw Heer Jezus Christus in de gemeente rijkelijk mocht worden verheerlijkt. O, wil voor uzelf dan plaatsmaken door de bediening van den Heilige Geest. En wil gij nog verlorenen toebrengen tot die gemeente die zalig worden zal. Heere, wij vragen van u, wil dat ook schenken aan degenen die aan u, den Heere, uitgaan. Gij kent ze ook in ons midden, die verborgen uitgangen kennen naar den troon der genade, en die in het verborgen van u, den Heere, spreken: zie op mij in gunst van boven en wees me toch genadig, Heere. Het kan zo benauwd zijn, Heere. Het hart kan zo bestreden worden. Dan kan het zijn alsof er geen God in den hemel is en de bestrijding hen wijs maakt: waar is God, op wie gebouwd het en aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Het kan zo bang zijn, Heere, wanneer de hemel gesloten is en de aarde als van ijzer is. Dan is er geen mogelijkheid aan hun zijde om zalig te worden. En dan kermis uit met de dichter van de oude dag: daar niemand zorgde voor mijn ziel. Heere, wanneer zulke ongetroosten, zulke benauwden van hart en zulke verslagenen van geest in ons midden zouden zijn, och, wil u dan vanavond betonen een vriendelijk ontfermer dat gij het zijt, Heere, die de ijzeren boeien breekt en die de ijzeren deuren in stukken slaat. Ja, die komt door gesloten deuren heen. En dat gij uw woord bewaarheid, dat gij zegt, Heere, dat gij in al hun benauwdheid mede benauwd waart. Want alleen de zalige borgtocht van u ligt de ontsluiting voor het benauwde hart. Want waar zullen wij ons bergen voor de eeuwigheid? Waar zullen we geborgen zijn voor de toren van de rechtvaardige God? Dan alleen in uw dierbaar bloed, dierbare zaligmaker. In dat bloed is vergeving der zonde. In dat bloed is vrijspraak en van schuld en van straf. In dat bloed wordt gij verheerlijkt, omdat uw gerechtigheid daarin opgeluisterd en verheerlijk is. En wat een voorrecht, Heere, dat ge nu voor benauwden van hart en voor verslagenen van geest dat evangeliewoord laat uitstallen. O, laat het een ingang mogen vinden in de harten van al degenen die het zullen horen. Opdat wat neergebogen is zal mogen worden opgericht, wat veraf staat naderbij gebracht zal mogen worden. dat de treurenden zullen mogen worden verheugd en verblijd. Het zwakke versterkt, heren, het bedroefde verheugd zal mogen worden. Dan zal uw leer en uw eer en uw lof ook in ons midden gevonden en beoefend en gezocht mogen worden. Sterk uw gunst, geroten. Die naam van uw dierbare zaligmaker is het fundament van uw ganse kerk op rust. En is het leven van uw gunstgenoten om uit u den Heere bediend te mogen worden. Want ze worden arm in zichzelf. Dan moeten ze het beleiden schoon ik arm ben en ellendig. Maar dan mogen ze het door genade eraan toevoegen. Denkt God aan mij bestendig en dat is nu het leven van uw kerk. De trouwhoudende verbondsliefde van u, o drie enig verbonds, Jehova. Heren, wij bidden van u, laat uw kerk dat mogen gewaar worden, dat ondanks hun afmakingen, ondanks de stand van hun leven, die hun veroordeelt menigmaal, gij het zegt en ik geef mijn schapen het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan tot in de eeuwigheid, want in de trouw van u, ligt de zaligheid van uw kerk gewaarborgd voor nu en voor eeuwig, heren. We bidden van uw zegen niet alleen ons, maar onze noden en behoeften die onderscheiden zijn en u den Heere volmaakt bekend zijn, maar wil gij ook zegenen die door ziekte of andere omstandigheden werden verhinderd en laat ze het ter plaatse waar ze zich mogen bevinden, mogen ondervinden dat de Heere daar ook aan hen wil denken. Wil op alles wat heerlijk is, uw goddelijke zegen doen rusten. Wil gij zegenen alle arbeid in uw godsrijk, heren. Wil gij zegenen onze geëerbiedigde koningin. Wil gij zegenen onze regering. Wil gij zegenen al degenen die in hoogheid gezeten zijn. En door wier hand het u belieft ons te regeren. Mocht er een gebed voor hen opstijgen dat ze dat mochten doen. Overeenkomstig uw woord. En uw getuigenis dat uw kerk zich onbelemmerd zal mogen ontplooien en uw koninkrijk mogen komen. Zegen de prediking van uw evangelie niet alleen onder ons volk, maar ook onder de heidenen. En wil gij geven dat ook de arbeid onder uw oude bondsvolk Israël gezegende vruchten zal mogen dragen, opdat het deksel van hun aangezicht zal mogen worden weggenomen en gans Israël zal mogen zalig worden. Vragen van uw Heere, wil gij zegenen arbeid van de evangelisatie onder de afgedwaalden ook onder ons volk. Wil gij zegenen de arbeid die er geschiet onder militairen en zeevarenden. Ja, Heere, laat op allerlei vorm van arbeid uw goddelijke zegen mogen rusten. En wil gij geven dat ook in uw wijngaard nog arbeiders zullen mogen worden uitgestoten die gij zelf geroepen hebt en die dat woord mogen spreken naar de mening van den Heilige Geest. Want het is toch, Heere, in uw raad bepaald dat door de prediking van dat woord zondaren zullen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Stoot ze dan uit in uw wijngaard, Heere, want de arbeiders zijn weinigen en de velden zijn wit om te oogsten. Gedenk, Heere, aan hem die zijn mond tot u den Heere opendoet, die vanavond dit volk weer mag voorgaan, wil hem zelf voorgaan, omdat hij ook in het spreek achter u den Heere mag aankomen en dat gij hem daartoe alles mocht schenken, hetgeen gij weet dat hij nodig heeft, Heere, zijn noden en zijn behoeften, die zijn u volmaakt bekend. We vragen van u wil ons samen gedenken in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, en op wiens gerechtigheid wij onze gebeden voor uw aangezicht neerleggen en u smeken wil in de vergeving der zonden ons omzijnend wil zijn, een horend en een verhorend God, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen in een van onze psalmen: ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gebod op reis mij niet ontbreken. En dan treft het dat de dichter daaruit spreekt dat wij op reis zijn. Dat geldt niet alleen voor Gods gunstgenoten, dat geldt voor elk mens die leeft. Het geldt voor u en het geldt voor mij. Wij zijn opgenomen in de stroom van de tijd. Nooit staat de tijd stil en wij worden meegenomen verder, al maar verder. Wij gaan en wij zijn op reis. Daaraan worden wij te meer herinnerd, althans ik persoonlijk, nu ik ruim drie jaar geleden voor de eerste maal het voorrecht mocht smaken om uw gemeente te mogen voorgaan en in die 3 jaar verschillende malen dat genoegen heb mogen hebben. Waar we vanavond als het ware die arbeid afsluiten, waar binnen enkele weken onze gemeente die ons beroepen heeft van zaamslag ons hoopt te begroeten. Daar is het in de lijn van de verwachting dat wij voorlopig elkander niet meer zullen terugzien. En dan gaat u toch denken, waar is de tijd gebleven? Ja, we worden er vanavond aan herinnerd. We zijn op reis. Maar waarheen? Dat is nu de vraag. Iemand die op reis is, heeft ook een reisdoel. En die vraag die eenmaal Hagar, de engel aan Hagar in de woestijn stelde, heeft voor ons samen nog niets van zijn betekenis verloren. Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Met andere woorden, wat zal ons nog staan te wachten? Wat zal nu de toekomst ons brengen gaan? Wij weten het niet en we willen zo graag weten. Voor de toekomst is als het ware een gordijn geschoven. En wij zouden dat gordijn als het ware wel eens op willen tillen om te zien wat achter dat gordijn voor ons verborgen is. Maar met zekerheid kan niemand zeggen wat hem of haar wacht op reis. Die vraag, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan, kan alleen beantwoord worden door den Heere zelf. En wat is die mens nu gelukkig die de Heere tot zijn toevlucht mag hebben, die op de reis van dit leven mag getuigen dat de Heere zijn steun en zijn sterkte en zijn toevlucht is. Die mag in het geloof een antwoord geven op de vraag waarheen hij reist. Die mag ook de toekomst, die onbekende toekomst, met vertrouwen tegemoet zien. Daarvan getuigt David in het woord van de tekst die wij vanavond in uw midden zouden willen behandelen. Het 6e vers van Psalm 23. Daar zegt hij: immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Davids toekomstverwachting. We zien zijn levensbeveiliging en zijn levensbestemming. Vooraf willen wij samen gaan zingen uit Psalm 23, de versen 1 en 3. God des heils wil mij ten herder wezen, en wat er verder volgt. De versen 1 en 3 van Psalm 23. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Wat zouden wij onder het goede, wat David in de tekst uitspreekt, hebben te verstaan? Hoe dikwijls zou dat woord eigenlijk wel gesproken worden? Als mensen elkaar ontmoeten en van elkaar afscheid nemen, dan is het het goede. Maar als u nou eens aan die mensen zou gaan vragen, en ik heb dat wel eens gedaan, als u nou eens aan die mensen zou gaan vragen, maar wat verstaat u eigenlijk onder het goede, dan krijgt u legio verschillende antwoorden. Dan zegt bijvoorbeeld de een: het goede, dat is voor mij geluk, man, in mijn zaak en in mijn gezin. Een tweede die zegt: het goede, dat is voor mij voorspoed, dat de welvaart nog maar een poosje moet duren en dat we allemaal nog maar een graantje uit die horen van overvloed zullen mogen meepikken. Een derde die zegt: ach, dat is allemaal maar betrekkelijk. Het goede, dat is gezondheid. Ik heb eens iemand ontmoet toen ik nog in het zakenleven was. Die wenste mij ook het goede en hij zegt: dat is gezondheid. Toen zeg ik tegen hem: maar als je nu niet meer hebt dan dat, man, wat zal je dan hebben als je sterven gaat? Hij zegt: ja, sterven, dat kan nog wel zo lang duren. Ja, ja. 3 maanden later stierf dezelfde man plotseling. Wat is het leven? Het goede, weer een ander, die heeft daar wel mogelijk weer een antwoord op. En u kunt zelf die rij wel in gaan vullen. Wat de mensen verstaan onder het goede. Dat was nu zo, maar dat is nu zo, maar dat was ook zo in de dagen van David. Hij zegt in Psalm 4: vele zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Weet u waar dat komt? Het hart van de natuurlijke mens, van de gevallen mens, kan tenslotte nooit bevredigd worden door wat de wereld geeft. Als u al uw idealen bereikt zou hebben, dan blijft er nog een leegte over in het hart. En telkens en telkens weer grijpt de mens naar het onbekende. En het refrein wordt gehoord uit Psalm 4, alle even door. Wie zal ons het goede doen zien? Nu mag David door genade tegenover al die vragen: wie zal ons het goede doen zien? In Psalm 4 uitspreken: verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dat is het goede en dat hebben wij ook te verstaan onder het goede in de tekst bedoeld. Het lichten van Gods vriendelijk aangezicht. David begeerde bovenal de gemeenschap des Heeren. Hij was door genade in een verzoende verhouding met den Heere gesteld. En nu bestaat het goede voor David om des Heere gunst in alle omstandigheden, in voorspoed en in tegenspoed, te mogen proeven en smaken. Daarmee is David de tolk van al Gods kinderen, van de oude en van de nieuwe dag. Mozes, die had zo zeer behoefte aan het goede, dat hij een keer zegt: Heere, indien uw aangezicht niet met ons meegaat, doet ons van hier niet optrekken. Want dat is het allergrootste goed. Dat een zondaar op goede gronden getuigen mag: één ding weet ik, dat God met mij is. En dat goede, dat omvat nu alles wat nodig is, gemeente, zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Ook voor de tijd. Christus, in wie Gods aangezicht ligt voor de zonde, voor de zondaar, is arm geworden, opdat hij door zijn armoede zondaren zou rijk maken. En hierbij behoort alles wat nodig is ook voor het gewone leven. Het is toch maar een gelukkig volk die de Heer ook voor het gewone leven nodig heeft. De dichter van Psalm 146 zegt dat, niet waar? Zaligheid die niet in sterven, maar die in dit leven. Jacobs God ter hulp heeft. Wat is dat een voorrecht? Den Heere tot zijn toevlucht te hebben, ook in de tijd. Dan zegt de zaligmaker, want dan wil de Heer zich mee bemoeien met de gewone alledaagse dingen. Dan zegt hij, wees nu in geen ding bezorgd wat ge eten zult, wat ge drinken zult, waarmee gij u kleden zult. Want dan zegt hij, want uw vader weet wat gij hem nodig heeft, wat gij behoeft, eer gij hem bidt. En u bepaalt de Heere zelf voor zijn gunstgenoten wat wezenlijk goed is. En nu kan hij schijnbaar goed onthouden, ook aan zijn gunstgenoten. Maar hij zal het goede, het lichte van zijn vriendelijk aangezicht, hun niet onthouden. Zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leeft. Ja, gemeente, de godzaligheid, zegt de apostel Petrus, heeft een groot gewin. Hebben de beloften van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Wat hebben wij nu te verstaan onder weldadigheid? Dat woord kan ook worden vertaald en wordt op andere plaatsen in de schrift vertaald door goedertierenheid. Met die weldadigheid hebben wij in het bijzonder te denken aan de genade Gods in Christus Jezus, waardoor zondaren met God worden verzoend. De weldadigheid hebben wij te denken aan de barmhartigheid Gods jegens het ellendige. Met de weldadigheid hebben wij te denken aan de vrije, ongehouden, eenzijdige liefde des Heren. Iemand heeft het zo schoon gezegd. Er is in het wezen Gods een drang om zichzelf mee te delen aan het volk dat hij daartoe van eeuwigheid heeft verkoren. En de weldadigheid Gods gemeente is ten hoogste geopenbaard in de gave van de Heer Jezus Christus, in wien zondaren, dat is het hoogst, in wien zondaren God in een verzoende verhouding mogen ontmoeten. Dat is weldadigheid. Van die weldadigheid zingt Gods kerk uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk ontfermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En u zegt David in de tekst, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Er staat eigenlijk, zij omringen mij. U weet wel, als hooggeplaatste personen een werkbezoek of een ander bezoek, ook nog een statiebezoek gaan afleggen, dan gaan ze nooit alleen. Altijd is hun gevolg en altijd is, schoon onopvallend, hun lijfwacht bij hen. Waar ze zijn, daar is ook hun gevolg. Wel nu, dat beeld ligt in de tekst. Nu zegt David, waar ik ben en waar ik heen ga, maar overal zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Dat was zo geweest. Daar mocht David op terugzien. Toen hij daar nog maar jong was. En hij daar die reus Goliath tegemoet ging. Toen zei die man, kom hier. En dan zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels te eten geven. Maar die rekening, die reus hield er geen rekening mee dat David omringd werd door die onzichtbare macht, het goede en de weldadigheid, maar even ondervonden. De Filistijn heeft David geen kwaad kunnen doen. Het goede en de weldadigheid stond tussen hem en de Filistijn in. En het eind is u bekend. De reus is neergeveld. Het goede en de weldadigheid omringde David. Wanneer hij vervolgd werd door Saul. Ze bewaarden hem voor kwaad te doen. U weet wel, David is 2 maal in de gelegenheid geweest om Saul eigenhandig te doden. Maar het goede en de weldadigheid bewaarde David. Dat is een handen die uitstak naar de gezalfde des Heeren. En evenmin heeft Saul David enig wezenlijk kwaad kunnen doen. Zelfs in de hachelijkste omstandigheden. Als je die geschiedenissen leest. Als David vervolgd wordt in die woestijn. Dan heb ik al eens als kleine jongen gedacht. David, nog even. En dan is het afgelopen. En dat zou ook zo geweest zijn. Maar het goede en de weldadigheid volgde David. De vijand kon hem geen kwaad doen. Het goede en de weldadigheid volgde David. Als Absalom in opstand komt en de kansen voor hem verkeken schenen. Wanneer zelfs Achitofel, de raadsman, de vertrouweling van David, zich als een huichelachtige vriend geopenbaard heeft en overloopt naar de vijand, dan zag het er voor David niet zo rooskleurig uit. Maar het is op niets uitgelopen. Zijn raad is verijdeld. Het goede en de weldadigheid hebben hem gevolgd. En mag dat niet elk kind des Heren getuigen? Is dat juist niet ook de ondervinding van de kinderen Gods? Denk eens terug. Hoe dikwijls heeft de Heere u al bemoedigd en vertroost. Ja, dat mag je niet vergeten. Dat doet de mensen zo'n groot kwaad aan. Dan zeggen ze, och, dat was maar voor de tijd. De schrift zegt ervan, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Kom, kunt ge u dat niet herinneren? Hoe dikwijls de Heere u bemoedigd heeft in dagen van benauwdheid, dat hij zijn woord waar gemaakt heeft. Als ge zult gaan door het water, dan zal ik bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Ja, de vlam zal u niet aantasten. Hoe dikwijls heeft de Heere u bemoedigd en voorzien in tijd van nood. Hoe dikwijls heeft hij zijn woord al waargemaakt. Kom, breng u dat vanavond eens in herinnering wat God gedaan heeft. Heeft hij zijn woord niet dikwijls waargemaakt. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerte met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Hoe dikwijls heeft de Heer u al versterkt wanneer het moeilijk was, zodat ge door het geloof kon getuigen. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Dan mag het kind des Heren van onze tijd ook getuigen dat door genade het goede en de weldadigheid tussen hen en de benauwers stonden. Als daarbij het kind des Heren wordt stilgezet, dan wordt het hart verbroken. En dan mogen ze zijn lof vermelden. En dan mogen ze zeggen, de Heere zal het voor mij volenden. Wat is dat groot, die godsbemoeienissen, kinderen des Heeren in ons midden. Wij wezen daar vanmorgen reeds op. Ach, dan kan het hart zo verbroken worden, dat men zegt, Heere, uw goedertierenheid is beter dan het leven. Dan krijgt men ook vertrouwen in de toekomst. Dan zegt David, en uw goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Want nu, zo was nu ook David gesteld in Psalm 23, het hart is vervuld van Gods weldadigheid. Zijn beker, zegt hij, is overvloeiend. En nu heeft hij ook een gegronde verwachting voor de toekomst. Omdat de Heere de onveranderlijke is, zegt hij, zullen nu het goede en de weldadigheid mij volgen. Alle dagen mijns levens. Let u er goed op. Dat is een stellige uitspraak die David uitspreekt in het geloof. Zij zullen volgen. Waar is dat nu op gegrond? Dat mogen we wel gaan onderzoeken. Waar is die verwachting van David op gegrond? Gaat hij nu bijvoorbeeld redeneren, ach, dat heb ik altijd al ondervonden. Dat zal zo wel blijven. Of, zei David, ja, maar ik ben tenslotte iemand die door genade God mag vrezen. En daarom zullen het goede en de weldadigheid mij volgen. Als dat de gronden waren, gemeente, dan had ik geen boodschap voor u vanavond. Er zou er voor ons weinig troost in zitten. David had gelukkig een andere grond. Want de gesteldheid van het hart, het subject dus, kan nooit de grond zijn voor de verwachting. Maar de verwachting van David rust op den Heere zelf. Als geloof. Als hij nu uitspreekt in de tekst. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Dan gaat hij met die uitspraak verzegelen dat God waarachtig is. Dat is nu het geloof dat rust op de heilsbelofte Gods, die tijd en eeuwigheid omvatten. Immers zullen ze mij volgen, dat is rusten op het verbond des Heren, dat met heilige eden is verzegeld. Want de Heer heeft gezegd, u kunt dat lezen in Deuteronomium, en dat geldt nu vooral zijn gunstvolk, gij zult dan weten dat de Heere uw God is, die het verbond en de weldadigheid houdt. Dien die hem liefhebben. Ziet u dat die grond van dat die verwachting van David een kostelijke grondslag heeft? En als ze nu gaat uitspreken in Psalm 23. Immers zullen zij mij volgen. Dan houdt hij de Heer als het ware aan zijn toezeggingen, aan zijn belofte vast. Dan mag hij steunen en dan mag hij rusten op hem die de ja en de amen is. De getrouwe getuige, de onveranderlijke ontfermer. Kijk, die gestalte van de ziel is een godverheerlijkende gestalte. En hoe dat het dan gaat in de toekomst, dat weet David ook niet. Maar daar is hij heel niet benieuwd naar om daarin te dringen. Dan mag hij rustig de toekomst aan den Heere overladen. En of het dan moeilijk gaat, of dat het dan makkelijk gaat, en of dat hem strijd wacht, of dat hem vrede wacht, of dat hem druk wacht of voorspoed, wat dan ook. Dit mag hij weten, in welke omstandigheid dan ook. Dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dat is nu kinderlijk vertrouwen op den Heere. Dan wordt het Heere het allerhoogst in verheerlijk. En wanneer dat vertrouwen beoefend mag worden, wordt rust en vrede gesmaakt voor het hart. Kent gij dat, gemeente? En dan zegt David er nog iets bij. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Hij weet ook niet hoe lang hij leven zal. Wij moeten wel opmerken dat David dicht bij de dood leefde. Hij zegt niet al de jaren mijns levens, maar hij zegt al de dagen. David weet ook de dag van zijn dood niet. Maar dat hoeft hij ook niet te weten, want hij mag weten dat de Heere zijn dagen bepaald heeft met goddelijke wijsheid, ze geteld heeft met eeuwige liefde. Al de dagen mijns levens zullen zij mij volgen, zegt hij. Dat kunnen moeilijke dagen zijn. Dat kunnen zijn dagen van strijd,
en dagen van vrede. Kunnen zijn dagen van rouw of van blijdschap. Het kunnen zijn dagen van gezondheid of van ziekte. Maar hoe dan ook, het goede en de weldadigheid. Ze zullen mij volgen. Welke rijke levenservaring, gemeente, spreekt David dan uit in de tekst. Hier spreekt het vaste geloofsbetrouwen. Hoe komt David daar nu aan? Laten wij dat tenslotte met elkander ook nog overwegen. Die blijdschap, die zekerheid, dat vaste vertrouwen, dat heeft David gekregen in een weg van worstelingen en van gebeden. Ja, lees nu daar de psalmen maar op na. En dat is nu juist het kenmerkend onderscheid met het nabijkomend werk. Weet u wat het nabijkomend werk doet? Toets u daaraan. Dat moet ik ook doen. Het nabijkomend werk aanvaardt de belofte. Het rust erop. En het heeft er geen werkzaamheden mee. Mensen, als dat nu zo is. Ik zou u daarvan ontstellende dingen kunnen vertellen. Ik doe dat niet. Als dat zo is. Als u zegt dat u een belofte van de Heere gekregen hebt. En u hebt er geen werkzaamheden mee gekregen. Bekijk het dan eens. Of dat u zich mogelijk niet vergist hebt. Een schriftuurlijk bewijs die aangaande. Ik zal het u noemen. In Ezechiël 36 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heere tot 5 maal toe. Een rijke belofte aan Israël. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. En mijn rechten zullen bewaren en doen. Dat zal vast en zeker gebeuren. Omdat dat uitgesproken is door een onbedriegelijke mond. Door God die niet liegen kan. Maar hoe wordt het nu uitgewerkt? Dan moet u even doorlezen in dat hoofdstuk. Dan lezen wij verder. Bovendien zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. En als de Heer u belooft, ik noem maar iets, dat hij het stenen hart zal wegnemen, reken daarop dat u erachter komen zal, dat u een stenen hart hebt. Kijk, daar komen nu juist worstelingen over, om daarvan verlost te worden. Wel nu, zo is het nu met elke weldaad die de Heer aan zijn kerk wegschenkt. En ook aan David is dat niet bespaard gebleven. De uitsprekende tekst, dat heeft hij verkregen in de weg van het gebed. Hij heeft geleerd in een weg van beproeving, in een weg van nood, in een weg van moeite, dat het goede en de weldadigheid hem volgde. Van Gods kinderen, ik herhaal het. Die komen met de belofte zo menigmaal in de nood. Waarom? Omdat nu juist het geloof dat God de Heer werkt in deze weg beoefend zal worden. En dan uit de ellende roepen ze tot de Heer. En dan leggen ze als het ware de Heer zijn eigen woord weer voor. En dan hoor ik David zeggen: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En ik hoor hem in Psalm 25. Dan blijft hij als het ware met smekende ogen op den Heere staren. Heere, zegt hij, u verwacht ik. De ganse dag, kijk, dan worden er vurige smeekbeden ten hemel opgeheven, gemeente. En dan zeggen ze: Heere, wat ge mij ook onthouden mocht, maar onthoud mij het goede en de weldadigheid niet. En dan tenslotte, er is zulk een kostelijke pleitgrond aan de troon der genade. En die pleitgrond ligt nu nooit in de kerk, nooit, gelukkig niet. Als ik die boodschap moest verkondigen, dan deed ik het niet. Maar die pleitgrond ligt nu buiten ons. Wij leren juist in deze wegen, kinderen des Heren, dat de grond voor de vervulling van de belofte nooit in het schepsel, nooit in ons ligt, want juist in deze wegen komt Gods kind erachter dat ze onwaardig zijn. En dat ze rechteloos voor den Heere zijn. En dat ze geen recht hebben in zichzelf om aan den Heere de vervulling ook maar van één belofte te vragen. Maar nu is er zo'n kostelijke andere pleitgrond. Ja, alle beloften, zo velen als er zijn, zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En nu ligt de pleitgrond in de Emmanuel, God met ons. En u heeft elke belofte, Christus tot middelpunt, wat een rijke gedachte. En u is bij Christus het recht en de bevoegdheid om alle behoeften te vervullen, ja meer. Nu mag Gods kind, van een kostelijke gedachte in de stad gemeente, nu mag Gods kind, hoe onwaardig ook, mag gaan pleiten op hetgeen wat door Christus voor zijn kerk is verworven. Dat is een oefening, dat is een oefening. Wat heeft de Heer aan zijn kerk beloofd? Dan zegt hij, wat gij van den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Wat heeft Sion een grenzeloze rijke borgstelling in den Heer Jezus Christus, kinderen Gods. Als we daarop zien, op die rijkdommen, op die schatten, dan wil ik vanavond de eerste wel zijn die zegt, Heere, vermeerder ons het geloof. Ziet u, dat geeft u werk in de binnenkamer. Dat is nu een godverheerlijkende werkzaamheid der ziel. In die werkzaamheden wordt de ziel gesteld als een vaat, als een gewaterde hof van een kostelijke pleitgrond tegens. Ik mag vanavond het evangelie uitdragen voor allen die voor eigen rekening staat. Dus wees eens heer, zou u nu ook begeerig zijn naar dat heilgoed waar David van gewaagd in de tekst. O, u hebt geen recht in uzelf om iets te vragen. Ik wil u niet onthouden. Ik heb enkele weken terug met een jong mens. Ja, ik moet vanavond die jonge mensen maar weer hebben. Die heb ik zo dikwijls op het oog. Weet je waarom, jongelui? Ik was zelf ook nog jong toen de Heer mij getrokken heeft. Ik zou je de zaligheid zo van harte gunnen. Want nu pas geleden had ik een gesprek met een jong man. En die kwam naar me toe, we hadden dikwijls met elkander gesproken. En dan had ik tegen hem gezegd, jongen, je moet erom denken, je moet aan God vragen of dat hij je bekeren wilt worden. En dan heeft hij me dikwijls gezegd, met tranen in de ogen, dat hij dat ook deed. Maar op een bepaalde avond kwam hij naar me toe met deze vraag. En toen zei hij, nu zegt u wel dat ik aan God moet vragen of hij me bekeren wilt. Hij zei, maar daar heb ik toch geen recht op. Prachtige vraag. Zitten jullie ook wel eens met die vragen, jongelui? Hij zegt, wij hebben toch geen recht om iets aan God te vragen? We zijn alles onwaardig geworden. En toen hebben we gezegd, jawel, vriend, zo is dat. En ik ben blij dat je dat zegt. Maar nu geeft de Heer aan mensen die geen recht hebben, zelf een pleitgrond. En dat geldt nu voor ieder die onder de bearbeiding van het heilig evangelie leeft. Dan treedt God de Heer ook vanavond, jonge vrienden, op jullie toe. En dan zegt hij het, doe nu je mond eens open. En eist nu van mij, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt. En dan schenk ik het, zo gij het smeekt. Wild en overvloedig. Kijk, dan mag je gaan pleiten op de vervulling wat de Heere in zijn woord voor mensen toezegt. En dan smeken. Heere, wil daarvan de toepassing aan mij geven. Om Jezus wil. Dan wordt geleerd wat Psalm 106 zegt. Wat wij samen willen zingen in het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht. Die te alle tijd Gods wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt betoond. O kroon op uw ontferming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Zingen we dat met
diepe eer biedt het tweede vers van Psalm 106. Ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Het leven van David, en daar gaan we nu in de tweede plaats bij stilstaan, als hij gaat spreken over zijn levensbestemming. In het leven van David is er de begeerte naar de gemeenschap des Heren. Als u de psalmen eens nauwkeurig lezen wilt, dan vindt hij dat hij van die begeerte ook belijdenis doet. In Psalm 27, het vierde vers, dan zegt hij: Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te onderzoeken. En te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En nu in het laatste vers van Psalm 23 spreekt hij uit door het welverzekerd geloof. Ik zal er blijven. Ik zal in het huis des Heren blijven. In lengte van dagen. Kijk, dat was nu het hoogste door genade in het leven van David, om daar te zijn in het huis des Heren, omdat daar de Heren zelf woonde, en opdat in het huis des Heren de Heren zijn gemeenschap met zondaren deed bemerken. Dat huis des Heren, dat was in de dagen van David de tabernakel. En weet u wat de heerlijkheid van de tabernakel en later van de tempel was? Niet die prachtige eredienst die er was, dat was ook wat schoon. En niet dat ritueel dat daar placht te geschieden, dat was zinvol. Maar de heerlijkheid van het huis des Heren was dit, dat God daar zelf woonde. En in dat huis des Heren werd het geheim verklaard, want dat is een heilig geheim. Hoe de geduchte God, voor wie de heidenen moesten beven, hoe de volzalige God, die niemand nodig heeft om gediend te worden, hoe de heilige God, die te rein is van ogen, om het kwaad te kunnen aanschouwen, wel nu, die God, op een hem verheerlijkende, betamelijke wijze, gemeenschap met de zondaar kon en wilde hebben. Ja, bij zondaren wilde wonen. Daarvan spraken al die ceremoniën in de tempel. Wij stippen er maar enkele van aan. Dat geheim werd bijvoorbeeld verklaard bij het brandofferaltaar. Ziet u, daar komt iemand aan. In mijn gedachten zie ik hem daar komen. Dat is een man die schuldig is voor God, maar hij komt niet zonder offer. En als hij dan bij dat brandofferaltaar staat, dan legt hij zijn hoofd, zijn handen op het hoofd van dat dier.
Daar spreekt hij mij uit dat straks dat dier sterven zal om zijn zonde, maar nu de genadige onderscheiding. Nu had God niet wel recht op zijn dood, maar geen lust in zijn dood. En nu had God in zijn wijsheid bepaald dat voor de zonde van die man dat dier zou sterven, niet omdat dat dier de zonde zou kunnen verzoenen, maar omdat dat dier symbool was van het grote offer van Christus. En wie nu door het geloof op dat offer mag leunen en steunen, die zal door God niet schuldig worden verklaard, omdat de gerechtigheid Gods in dat volmaakte offer verheerlijkt is geworden. Waar de dichter van zegt, in dat offer worden genade en waarheid en vrede en gerechtigheid ontmoet. Van dat heilgeheim spreekt ook het koperen wasvat. Eer de priester het heilige zal binnengaan, moet hij eerst wassen zijn handen en zijn voeten, want de zondaar zal voor God niet bestaan. Dat koperen wasvat, dat spreekt van de reiniging door het bloed en door het borgwerk van de Heer Jezus Christus, dat de zondaar niet alleen verzoend wordt met God, maar ook gereinigd door het bloed en door de geest van Christus. En dan in dat heilige, wat verborgen was voor de ogen van het volk, daar werden de heilgeheimen als het ware geopenbaard. Daar staat bijvoorbeeld die zevenarmige gouden kandelaar die dat licht verspreidde. Het ziet op de inwoning en op de veelvuldige werking van den Heilige Geest. Daar in die hoek bij het voorhang staat het gouden reukofferaltaar, dat 's morgens en 's avonds ontstoken werd met een kool van het brandofferaltaar. En op welk reukaltaar wierook ontstoken werd, zo ging er uit het heilige als het ware de wierook der aanbidding op tot God, den Heere. Het ziet symbolisch op de voorbeden van de zaligmaker. Hij heeft het tot zijn kerk gezegd: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophelderde. Zo zou ik nog door kunnen gaan vanavond, gemeente, om u te wijzen op de rijke dingen die onder de oude dag aan Israël in het huis des Heren werden geopenbaard. Ik wijs u tenslotte vanavond nog achter het binnenste voorhang. Dat is het heilige der heiligen. Daar staat de heilige ark Gods. En in die ark ligt de heilige wet Gods. Maar die wet die vervloekt daar niet. Waarom niet? Omdat die wet bedekt ligt onder dat verzoendeksel. En op dat verzoendeksel was het bloed der verzoening. En boven dat verzoendeksel, boven die cherubim, die als het ware begeerig zagen op dat heilgeheim der verzoening, daar zag je die wolk, die Shechina, die verbeelde de inwoning, de tegenwoordigheid Gods. En hier heb u het heilgeheim ten voeten uit verklaard. Om dat bloed van Christus heeft de wet zijn verdoemende kracht verloren. En om dat bloed woonde God bij zijn volk. Ja, dat heilgeheim werd daar geopenbaard. Om dat bloed ziet God geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Is het wonder dat David, die onder de oud-testamentische dag leefde, begeerde om dieper in dat heilgeheim ingeleid te worden. Die begeerte spreek ik dan ook uit in Psalm 27. Maar is het ook niet de begeerte van het kind des Heren om in de heilgeheimen, in de verbondsgeheimen des Heren te mogen worden ingeleid? En wekt het woord des Heren het kind des Heren daartoe niet op? Maar stel op in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Begrijpt u nu waarom David die woning Gods zo lief had? Waarom hij bijvoorbeeld zegt in Psalm 84, hoe brandde mijn genegenheid om zere voorhof in te treden, mijn ziel bezwijkt
van sterk verlangen. Het ging om de gemeenschap door het bloed en de verzoening. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En ik zal in het huis des Heren blijven. Het is ook een belijdenis, geweten. David spreekt het in de tekst uit, dat hij zich overgeeft aan de dienst des Heren, voor nu en voor eeuwig, in dagen van voorspoed en in dagen van tegenspoed, in dagen van vreugde en in dagen van smart, in zijn leven en in zijn sterven. Maar hij zegt, ik zal in het huis des Heren blijven. Dat is, Heren, u behoor ik toe. Is dat ook uw levensbestemming? Is dat ook de begeerte, de uitgang van uw hart, gemeente? Kent gij ook die begeerte? Weet u wat dat kost aan? Kind des Heren van de nieuwe dag daarvan gezongen heeft. Hij zegt het, voor u wil ik lijden. Voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgolmen van lof. Aan u wil ik adem en levenszang wijden. Tot de engel des Heren mij slaken uit dit stof. En ik zal in het huis des Heren blijven. De schrift goed leest, die weet dat de kerk des Heren, de gemeente Gods, ook genoemd wordt meermalen het huis des Heren. Dan zegt de apostel bijvoorbeeld, welks huis wij zijn, zo wij maar de voorgestelde hoop tot een einde toe bewaren. Nu, de kerk des Heren is ook het huis des Heren. De grondslag voor dat huis Gods, voor de kerk Gods, is het soeverein welbehagen des Heren. En van die kerk geldt, want Sion is in de stilte der eeuwigheid reeds van God begeerd. En in de tijd wordt dat Godsgebouw opgetrokken en samengevoegd. Psalm 89 wijst daarop. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijst. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat Godsgebouw, dat huis Gods, die kerk des Heren, is gekocht door het bloed van Christus. Want denk daar goed aan, gemeente. Die belijdenis die wij in onze tekst lezen. Ik zal in het huis des Heren blijven, is gegrond op de afdaling van de Heer Jezus Christus, die het huis des Vaders bewoonde, maar dat verlaten heeft en die neergedaald is in helle diepte van Gods verlatenheid, om zo met zijn lijden te betalen de zonden der zijnen, om zo God met zijn kerk te verzoenen, om zo de banden van Satan, van hel en van dood, vrij en los te maken. En als vrucht van dat volmaakte borgwerk wordt de Heilige Geest uitgestort in het hart. Komt de Heere inwoning maken bij een zondaar door den Heilige Geest. Wanneer de Heere dat doet, dan reinigt hij het hart. Ik kan maar kort zijn vanavond. Dan maakt hij plaats voor Christus. Dat is uw zalig. O, en daar gaat het nu om. Daar ziet ook Gods bekommerde volk naar uit. Dat de Heere intrek mocht nemen in hun hart. Wanneer dat gebeurt, wat wil zeggen, wanneer nu Christus door de armen des geloofs omvangen mag worden, dan maakt de Heere zijn woord waar. Wij zullen tot hem komen. En we zullen woning bij hem maken. Zie u, zo wordt nu Gods kerk, Gods huis, het huis des Heren. Zo wordt het opgebouwd van levende steden, die kerken Gods, die wordt nu vergaderd uit alle volken van een aangrijpende gedachte. En die kerk zingen we de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Ze zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Die kerk des Heren, dat huis des Heren, is een hechte gemeenschap. De apostel mag jubelen in Efeze 2. Zo zijn we nu niet meer vredelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. In die kerk des Heren moet beoefend worden, en als God afdaalt, wordt het beoefend. Eén in den Heren, één geloof, één doop, één hoop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en in u allen. Dan kan er gemeenschap gesmaakt worden, niet alleen met het kind des Heren dat nu nog leeft, maar in die kerk des Heren wordt gemeenschap gesmaakt met tijden en ogenblikken, met de heiligen van ouds, wanneer uw hart verklaard vindt door de uitspraken die zij gedaan hebben, dan geldt dat ook dat dat banden zijn die binden aan het lieve volk van God. En u beleidt David in de tekst: ik zal in het huis des Heren blijven. Dat wil zeggen, en daarmee spreekt hij ook uit: ik zal nu blijven in de gemeenschap die met mij, met hen die met mij den Heren zoeken en den Heren vrezen. Om het in de nieuwtestamentische taal te zeggen: ik zal blijven in gemeenschap met het lichaam van Christus. Dat is uw levenskenmerk, mijn toehoorder. En wel even tijden dat in sommige kringen nogal eens een keer smalend gesproken wordt over het volk van God en hun gebreken breed uit worden gemeten. Het is niet naar de geest. Maar de Heere genade werkt in het hart. Daar gaan ze de gebreken van Gods volk niet goedkeuren, in tegendeel. Maar dan krijgen ze toch een betrekking, een band op dat volk. Onderzoek u ook in dat opzicht. De Heilige Schrift, die zegt het in de brieven van Johannes: hieraan weten wij dat we uit God geboren zijn, terwijl wij de broeders lief hebben. Ziet u, dan wordt er gekend: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan krijgen we ook de kerk des Heren lief in zijn zichtbare openbaring. Laten we hier toch ook niet overheen leven. Wanneer we de vrezen des Heren deelachtig zijn met David, en we die belijdenis mogen kennen: ik zal in het huis des Heren blijven, dan krijgen we ook de samenkomsten van de gemeente lief. Dan is er een honger en een begeerte naar het woord van God, de spijs der ziel is. Dan krijgen we Sion lief. Dan zijn er gebeden voor het welzijn van Sion. En dan gaat ook in onze tijd bijvoorbeeld de breuk van de kerk des Heren allerwege, die zo droevig openbaar komt, ons ter harte. En dan wordt dat door genade beleefd, wat de dichter van Psalm 102 zegt: elk heeft meelij met haar gruis. Wordt dat in je midden ook nog beleefd, gemeente. Dan wordt er ook gekend, als we die belijdenis van David mogen onderstrepen, dat de Heere zijn volk verblijdt in zijn bedehuis. Dan kunnen we dat plaatsje in Gods huis lief krijgen, omdat we daardoor den Heere werden opgezocht, onderwezen, ontdekt, vertroost, bemoedigd, gesteund, gesterkt en bekwaamd tot de taak in het leven. Ik zou zo door kunnen gaan. Ik zal in het huis des Heren blijven, zegt David, in lengte van dagen. Dat wil zeggen dat David hiermee niet uitspreekt in per se dat hij nu oud zal worden, hoewel Als wij goed thuis zijn in het Oude Testament, dan kunnen wij vinden dat ook tijdelijke zegeningen, zoals langheid van dagen bijvoorbeeld, een gunstbewijs des Heren geacht kan worden. En daarom was het ook de bede van de dichter: neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Maar dit woord in lengte van dagen, dat kan ook betekenen voor eeuwig. En dan krijgt dat woord van de tekst nog een dieper perspectief. En ik zal in het huis des Heren blijven voor eeuwig. En dan doelt hij op dat huis niet met handen gemaakt, dat eeuwig is in de hemel. Dat het huis des Heren, die eigenlijk een schaduwbeeld van is van de kerk des Heren, in de verheerlijkte staat, in de triomferende kerk. En dat is door het geloof, mag David dat uitspreken, dat is nu het einddoel van de reis. Gemeente, is dat ook uw einddoel? Wees nu zeer. We begonnen vanavond, we zijn op reis. Maar waarheen reist u? Wij gaan naar ons eeuwig huis. Alles gaat hier voorbij. Hebt gij nu ook door het geloof een gegrond uitzicht, dat ge straks in dat huis des Heren niets met handen gemaakt eeuwig zult verkeren? Ik heb getracht om vanavond u de weg te wijzen. En ik mag er nog aan toevoegen: die den Heren nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Dat is niet waar dat ik dat zeg, maar dat is nu waar, omdat dat God, die niet liegen kon, zelf in zijn woord uitspreekt. Wat een perspectief, kinderen des Heren in ons midden, wat David hier uitspreekt. Hier is alles ten dele. Het is hier de strijd in de kerk. Hier begeert het vlees tegen de geest. Hier is het geloof vaak zo zwak. Hier kan tijden doorleefd, kunnen tijden doorleefd worden, dat de liefde zo verflauwd is. Maar dat zal daar niet meer zijn. Daar zal geen benauwer meer zijn, geen Satan die bestrijdt. Daar zal het verstand volkomen verlicht wezen. Daar zullen ze de Heere kennen, gelijk ook zij gekend zijn. Och, wie zal nu uitbeelden de heerlijkheid van dat huis des Heren? Onderzoek u. Gaat ge daarheen, allen die in Christus zijn, ze zullen daar zeker komen. En dan, wat geen oog heeft gezien, zegt een apostel, en wat geen oor heeft gehoord, en wat niet betamelijk is om uit te spreken, wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben, die zal de hemelse heerlijkheid uitbeelden. Daar zullen ze Gods kinderen elkander ontmoeten voor de troon Gods. Wat zeg ik? Nee, daar zullen ze zien het lam dat geslacht is. Wat zal dat zijn? Als ze dat lam zullen zien, dan zullen ze de kronen van hun hoofd nemen. En ze zullen zijn aanbidding voor zijn voeten werpen. En dan zullen ze het uitspreken: gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, en gij zijt waardig te ontvangen de lof en de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. En zegt Johannes: al daar was geen tempel meer, want de Heere God zelf is hun tempel, en het lam is haar kaars, en de heerlijkheid Gods is haar licht. En de volken die zalig worden,
zullen in haar licht wandelen, maar in haar zal niet inkomen wat gruwelijkheid doet en wat leugen spreekt en dat de leugen lief heeft. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Amen. Heren, gij hebt aan de avond van deze dag nog ruimte gegeven om uw getuigenis uit te dragen. Ja, heren, u hebt uw woord waargemaakt. Daar kunnen we nu eeuwig van op aan. Al gaat het aan onze zijde meestal door de onmogelijkheid heen. Wat zullen wij u vergelden? Heren, wij bidden van u, laat dat woord, wat uitgesproken is met diepe aandacht, werd beluisterd vanavond. Laat het nu niet ledig tot u mogen wederkeren. Maar wil naar uw belofte geven, lieve heren, dat het vruchten zal mogen voortbrengen der geloofs en der bekering waard. We vragen van u, heren, waar onze wegen nu voorlopig uiteen zullen gaan. Of u blijven wilt met deze gemeente. Bijzonderheid ook met de kerkraad en met de leraar van deze gemeente. Heren, willen we het bijzonder stellen tot een rijke zegen in haar midden. Gij zijt toch de God die wonderen doet op wonderen horen. We bevelen hen aan u den Heren en aan uw genade aan. Heb dank, heren, voor het goede dat wij zo menigmaal op deze plaats mochten ondervinden. Heren, heb dan dank voor alles wat u gegeven hebt. Ga met ons de toekomst in. En laat die toekomst verwachting vandaan ons aller deel boven zijn uitgenade. Heren, er is een pleitgrond. Die ontzaglijke borgstelling die zo rijk is en zo onpeilbaar diep is. En we leggen onze beden neer op het bloed en op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, hoor ons, om zijnentwil, uit genade alleen. Amen. Gemeente, volgende week zal er een extra collecte worden gehouden, die dan bestemd zal zijn voor de emerituskas. Wij zingen tot slot het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van s'heren wegen. En wat er verder volgt, derde vers van 138. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest zij met ons allen. Amen.